Dit is de Hidden Heroes podcast. 30 minuten interviews met fitnessondernemers die vertellen over hun reis als ondernemer, hun falen, hun successen en de toekomst. Omdat ondernemers de helden van de fitnessbranche zijn. Dankzij hun ambitie starten meer mensen met een gezondere leefstijl, werken meer mensen in deze mooie branche. Ondernemers zoeken doorlopend naar vernieuwing en verbetering. Ze accepteren het risico en falen en verrichten het harde werk veelal op de achtergrond. Daarom zijn ondernemers de hidden heroes van de fitnessbranche. Dit zijn hun verhalen in podcasts van 30 minuten.
Hallo en welkom bij deze uitzending van de Hidden Heroes podcast. Met deze keer wel een hele bijzondere hero. Het is Remy Broens. Hoi Remy.
Een hele goede morgen, Arnoud.
Kijk, goedemorgen. Nou, voor de luisteraars.
Ja, wat avond. Wat fijn om hier te zijn.
Kijk, ja, nou, ik word ook heel blij voor de kijkers. Ik zie een mooie achtergrond van een hele inspirerende gym achter je. Remy, je schrijft het met een U, maar je zegt het met een E. Remy Broens. Ja, ik weet wel wie je bent. De luisteraars misschien, maar misschien ook niet. Even voor de luisteraars, mijn naam is Arnoud Lezenberg. Ik ben oprichter van Hidden Profits Marketing. En vandaar ook initiatiefnemer van deze podcast, de Hidden Heroes podcast. En Remy, wat een hero ben jij. Als ik je mag omschrijven, je bent ondernemer. Je bent mastertrainer bij Les Mills. Ik zag dat je Reebok ambassadeur bent. Je bent vader van vier kinderen. Moet ik misschien wel zeggen. Op LinkedIn staat zelfs dat je een idioot bent. Wist je dat? Althans, er staat dat je een vakidioot bent.
Ja, klopt. Maar misschien dat vak, dat zou je kunnen doorstrepen misschien, ja.
Hey, en podcaster ben je. Kan jij jezelf voorstellen? Gewoon voor de luisteraars dat ze een beeld hebben wie jij bent.
Ja, tuurlijk. Eigenlijk alles wat je zojuist hebt opgenoemd, kan ik in een tijdchronologische volgorde ook uitleggen. Zelf 20 jaar nu actief in de sportbranche. Ik ben ooit redelijk arrogant geweest. Ik sport op een fitnessclub. Ik ging een sportstudie doen. En ik zei van, kan ik hier niet een baantje krijgen? En ik had echt nog 0 dagen sportstudie erop zitten. Dus ik had nog geen kennis buiten dat ik fitness zelfde. Toen zei die eigenaar, ja, ik heb nu hier niks. Maar mocht je een keer een stage, dan kan ik wel iets voor je regelen. Maar plom, 2 weken later belt hij me toch op. Toen had ik al zeker een introductieweek erop zitten op de sportacademie. Dus dat was al mooi meegenomen. Belt hij op, zegt hij, ja, vrijdagavond hebben we 4 uurtjes vrij over een maandje. Wil je dan komen werken? Nou, top. Dus zo ben ik letterlijk vrijdagavond, misschien wel de meest saaie avond in de fitness, van 6 tot 10 gaan werken. Mm-hmm. Heb me zo binnen, was toen de tijd nog Hert en Lifestyle, heb me binnen de organisatie opgewerkt. Fitnessmanager, clubmanager, et cetera. Altijd de droom gehad om te ondernemen, al vanaf 6-jarige. Als je aan mij vroeg als 6-jarige, wat wil je laten worden? Dan zei ik wil eigenaar van een speelgoedwinkel worden. Mm-hmm. En dan keek ze me altijd heel gek aan en dan legde ik uit. En dan zei ik, nou kijk, want als ik namelijk de eigenaar ben van een speelgoedwinkel, dan kan ik 1... bepalen wat ik doe. En 2, nog veel belangrijker, kan mijn hele leven met speelgoed spelen. Dat was mijn visie. En dat, eigenlijk doe ik dat. Hè. Ik zit in de sport. Ik kan mijn hele leven met sport bezig zijn. Maar ik kan ook zelf mijn route bepalen.
Een andere speeltuin, zeg maar. Ander speelgoed.
Inderdaad.
Dansen. Mooi. Dus al vroeg zat die visie erin. Daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. Als je jezelf nu zou moeten voorstellen op een feestje. En mensen vragen, wat doe je? Wat is het dan hetgeen wat je zegt, wat je doet?
Wat ik echt doe, is eigenlijk heel letterlijk de woorden. Hè, als ik kijk mijn bedrijf Sportverloning, want daar ben ik de meeste tijd ook mee kwijt, is het verlonen van mensen binnen de sport. Dat is altijd mijn antwoord en dat is eigenlijk zegt het woord als sportverloning. Maar er zit natuurlijk wel een veel diepere gedachte achter. En we hebben het daar ook samen wel eens over gehad, dat ik ben ooit gaan ondernemen 15 jaar geleden, omdat, ja, ik denk 10 jaar geleden dat ik echt ging ondernemen, dat ik niet meer ook voor een bedrijf werkte, maar volledig als toenertijd ZZP'er aan de slag ging. Mijn doel was heel simpel, is de fitnessbranche, en dat was toen vooral groepsfitness gericht, vanwege mijn achtergrond natuurlijk bij Les Mills als Les Mills trainer ook, en mijn expertise in de groepsfitnessbranche, om die op arbeidsgebied commerciëler te maken. Okay. Dat was echt mijn visie. En daar ben ik nu eigenlijk sportbreed mee bezig. Om dat hele gebied personeel, arbeid, het hele klassieke arbeidsmodel, dat past niet meer in onze branche. En daar ben ik gewoon dagelijks mee bezig.
Oké, super. En dat sportverloning. Ik ben ondernemer, maar marketing is mijn eigen focus. Daar ligt mijn kracht. Althans, dat zeg ik zelf dan maar. Ik heb mijn collega's, die houden zich juist met alles wat met teambuilding, personeel en zo bezig. Wat betekent sportverloning? Stel, ik ben een fitnessondernemer en ik zie sportverloning.nl, neem ik aan. Wat dan? Ja. Wat doet dat voor mij?
Heel simpel gezegd, wij noemen dat tegenwoordig moderne werknemerschap, moderne werkgeverschap. Laat ik dan een voorbeeld uitleggen. Je gaat ergens in loondienst en dan krijg je een contract voor je neus. En ik pak even makkelijke bedragen, want die heb ik in mijn hoofd zitten, daar reken ik altijd mee in mijn uitleg. En dan staat er op contract van, nou, jij gaat hier werken en je krijgt dadelijk bruto 15 euro per uur. Ja. En ik noem nu even gewoon, ik zeg letterlijk dat bedrag even uit mijn duim. Dan gaat er wat belasting vanaf en dan houdt iemand daar 12 euro en over, 11 euro en over, hangt er vanaf. Mm-hmm. Maar die werkgever die is op dat moment niet 15 euro, maar die is 22,50 kwijt. Want er komen nog eens de verzekeringen, de sociale premies, verzuim, vakantiegeld, vakantiedagen, etc. Maar wat we zien in de sportbranche, is dat heel veel mensen in de sportbranche of als bijbaan erin werken, hè, als hobby zijn doorgegroeid, dat ze misschien toch zelf meer regie willen hebben, dat ze ook naast dat ze misschien ergens een loondienst zijn als personal trainer aan de slag willen en dergelijke. Dus die keuze en arbeidsvoorwaarden, dat ligt niet in een klassiek model. Kijk, als ik bij een Albert Heijn werk of bij bol.com werk of bij Ziggo werk of een andere organisatie, daar is niks mis mee, dan werk je op een hele andere manier. Maar de keuze van arbeidsvoorwaarden die wij vinden, die moet terugliggen bij de werknemer en niet bij de werkgever. Want waarom bepaalt een werkgever dat ik in mei mijn vakantiegeld krijg, als ik ook zelf kan bepalen dat ik in oktober mijn vakantiegeld krijg, omdat ik dan op vakantie ga. Of in december heb ik een zware maand, want de wasmachine gaat net rond de kerstdag. Nee. En ik wil daar 200 euro van afhalen. Nou, dat is soms een heel gedoe om dat helemaal met je werkgever te bespreken en dan voor elkaar te kunnen krijgen. En wij vinden dat heel gek. Dus wij zeggen, draai het eens om. Zeg nu, hey, ik ben normaal 22,50 aan je kwijt. En nogmaals, dat is even de berekening. Hè. Dus pin me niet dadelijk vast iemand die luistert en zegt van, ja, dat anderhalve is ruim genomen. Ja, dat kan. Ik bedoel, dat moet je berekenen aan de hand van de loonstroken die er nu liggen. Die 22,50 die geef je nu aan je werknemer. En dan zeg je, wat je ermee doet, mag je zelf weten. En dan komen wij om de hoek. Dus dan gaan wij zeggen, luister, wat wil je? Wil je je sociale premies? Hè? Dus wil je je verzekeren voor ontslag? Dan kan dat. He, dan heb je sociale verzekeringen, en dat is in ons geval 22%. En dan gaat dat er vanaf. Heb je een loondienst ook, staat gelijk, is links om rechts. Maar we zien een heleboel mensen zeggen, ik maak me niet zo druk om het ontslag, maar wel als ik arbeidsongeschikt word. Ja, maar luister, wij hebben een heel goede afspraak met, kijk, want wij hebben op dit moment in de sportsector meer dan 2500 mensen die we maandelijks verlonen. En helemaal breed en alle sectoren 22.000 mensen die we maandelijks verlonen. Dus ja, als wij naar een AOV-verzekering stappen wij met hele andere voorwaarden naar buiten als dat jij als één persoon zegt, ik wil een AOV-verzekering. Dus je kan je ook tegen 6% verzekeren. Nou, zo kunnen ze alles helemaal zelf afstemmen. Pak je een dag verlof, kun je zelf bepalen, wil ik dat die dag verlof ook betaald krijgen of niet betaald krijgen. Hoe meer je kiest, hoe minder je van die 22,50 overhoudt. En zo leg je de regie. En dit is het belangrijkste, denk ik, in onze wereld. Al die mensen die een bijbaan hebben en die nu verplicht premies en allemaal dat soort zaken betalen en het helemaal niet willen. En die zeggen van, ja, ik wil best wel meer verantwoording nemen voor mijn lessen en commerciëler daarin zijn. En ook misschien wat marketing en sales gerichter zijn. Maar ja, niet voor die 15 euro die ik in loondienst krijg. Want daar hou ik met loonheffingskorting op uitstaan, hou ik er 7,50 net van over. Ja, geef die 22,50, die hoeven geen vakantiegeld, die hoeven geen vakantiedagen, die hoeven geen sociale premies, die hoeven geen zekerheden, die willen netto zoveel mogelijk overhouden. Die houden van de 22,50, houden ze in één keer dadelijk 13, 14 euro over. Kijk, dan praat je over iets heel anders.
Ik weet dat sportverloning al een tijd bestaat, maar dat is echt een hele manier van kijken naar, nou ja, in dit geval je team, en naar het bouwen, dan hoe het was. Bruto voor de werkgever verandert er niks, maar... Ja. Vrijheid, en dat past natuurlijk wel bij de tijd aan nu, is dat de vrijheid, gewoon de keuzevrijheid, gewoon bij je medewerkers ligt. Oh, wat fantastisch.
Ja, inderdaad. En dan moet je kijken naar een carrière. Eigenlijk is het ook heel gek dat je voor elke nieuwe sollicitatie opnieuw over heel je arbeidsvoorwaarden moet onderhandelen. Nee, je moet voor de prijs onderhandelen, de arbeidsvoorwaarden, die moet altijd hetzelfde blijven. Dus bij sportverloning, dan ga je naar een nieuw bedrijf, En dan zeg je, nou, je krijgt je sportverloning en dan is het 22,50 of 25 euro. En misschien wil je natuurlijk wel wat promotie maken in je nieuwe baan. Nou, dan oké, gooien we er 52 bij. Dus 25 euro. En wat jij dan daarmee doet, dat hoeft niet te veranderen. Dat moet veranderen omdat je leven verandert. Want als jij start zonder hypotheek, gezin als thuiswonend, heb je hele andere voorwaarden als dat jij 50 jaar bent en twee studerende kinderen hebt met hypotheek.
Ik kan me voorstellen dat jij hier, maar dat ook de branche hier goed mee bezig kan zijn. En dat er veel, veel voordeel uit te halen valt. Over de branche gesproken. Hè?
Ja.
Hoe zie jij de huidige situatie? Op het moment van opnemen van deze podcast zijn we nog gesloten. Er is in Nederland een vooruitzicht dat 11 mei misschien de deuren open gaan. Er is in ieder geval een stappenplan. In België las ik iets dat richting juni dat het neigt te gaan. Duitsland is het ook onduidelijk. Wat zie jij voor de nabije toekomst? Stel, we gaan straks open, wanneer het ook is. Wat zie jij voor de komende jaar, misschien de rest van dit jaar, het komende jaar? Wat is jouw visie op de branche en hoe?
Dat vind ik ook wel best een goede vraag. En eigenlijk heeft die vraag verschillende antwoorden, verschillende facetten. Hè? Want ik denk dat een fitnessclub op dit moment die struggelt met online of offline. Die struggelt met kan ik buiten of binnen? Kan ik personal training wel of kan ik een fitnessclub in het algemeen opengooien? Er zijn natuurlijk verschillende facetten.
Mm-hmm.
Wat mij heel erg opvalt en wat ik wel zie, en dit is iets wat ik van Unscared CrossFit eigenaar Willem Hilberding, die zei dit het eerst tegen mij deze zin en die heb ik sindsdien alleen maar herhaald. Don't sell access, sell coaching.
Ja.
Hè? Omdat nu ben je dicht. Je hebt niks aan die mooie loopband van heel veel geld. Maar je hebt wel iets aan de coaches in jouw club. Want die kunnen nog altijd ook online dingen voor elkaar krijgen. Of die kunnen een kettlebell in de auto laden en naar buiten. Ik heb vorige week een gesprek gehad over de Health Fit truck. Die had een hele auto, hadden ze helemaal omgebouwd. Waarin binnen ook de stangen netjes op gang konden worden. Die konden ze zo uitklappen dat ze zelfs een squat rack aan die auto hadden staan. Nou, en je dus... Dus er zijn heel veel mogelijkheden, maar die loopband heb je niks meer aan. Dus als jij natuurlijk een club bent die altijd heeft gezegd, ik ben bijvoorbeeld een prijsvechter. En er is niks mis met prijsvechters. Laat ik even vooropstellen. Hè. Voor elke doelgroep is voor elke aanbod is een doelgroep.
Ja.
Maar dan heb je natuurlijk altijd ingezet op van, nou ja, je krijgt geen begeleiding en helemaal niks. Maar je hebt wel deze mooie loopband, daar heb je nu niks aan. Dus don't sell access, sell coaching.
Dat je daarmee je bedrijf eigenlijk beter crisisproof maakt. Dus beter een lockdown of wat dan ook.
Ja, ik durf het zelfs zo stellig te zeggen. Inderdaad, ja, dat is zo. Omdat ik heb het gezien om mij heen bij een aantal instructeurs die in een bepaalde situatie terechtkwamen waarin de fitnessclub zei, ja, sorry, je bent ZZP'er, maar ik ga je nu niet doorbetalen. Ook al, maar wel bedankt voor het helpen, hè, dat je ons het hele online systeem op hebt gezet gratis. Maar we gaan het nu toch eerst iemand in loondienst. Dus die hadden helemaal niks meer. En die zeiden op dat moment, ja, oké, ja, begrijp. Ja, daar kun je niks tegen doen. Dan ben je een beetje boos waarschijnlijk. Maar die zeiden, oké, maar je kan niet tegen mij zeggen dat ik niet zelf iets mocht doen. En die hebben vervolgens gewoon online marketing gemaakt. Zeggen, hey jongens, ik ga wel ook nog zelf lesgeven. En wat er gebeurde is dat mensen abonnementen gingen bevriezen bij...
Mm-hmm.
De fitnessclub, maar wel gingen betalen aan die coach. Dus ja. Daarin zie je dat, ook al is het online, ik hoor zelfs mensen hier in deze omgeving die ik dan spreek, die niet instructeur zijn, die zeggen, ik ben nog nooit zo betrokken geweest bij een groep dan tijdens de lockdown. En dat is toch gek, want het is online.
Don't sell access, sell coaching. Nou ja, ik kan daar volledig achter staan. Trainen en online lessen en video's die je mee kunt doen, die zijn er in een ontelbare hoeveelheid online zijn ze te vinden. Maar het gaat erom, zorg dat de mensen meedoen en begeleid de mensen, coach de mensen. Want dat is natuurlijk wel, we weten met z'n allen, de clubs zijn dicht. Maar het doel van de mensen om beter en fitter en gezonder te worden is niet afgenomen. Integendeel, harder nodig dan ooit.
Ja, absoluut. Maar mag ik daar één dingetje op aanvullen? Want als je dat hebt, ga ook je club hybride maken, online, offline. Ik zie nog altijd clubs die niks online doen en ook niet voornemens zijn dat te gaan doen. Na een jaar vind ik dat best wel gek, ben ik heel eerlijk. Maar ik ken ook clubs die weten van het moment dat we open gaan we gelijk al testen, bijvoorbeeld met groepsfitness, dat de kamers en alles zo hangen, dat AVG-proof is, dat als ik een live les geef, meteen ook in een stream app zitten. Okay. Want mensen werken dadelijk 2 dagen thuis, 3 op het werk in plaats van 5 voorheen. Dat gaan ze ook met sporten doen. Ze gaan ook 2 dagen thuis sporten, 3 dagen op de club sporten, als ze heel veel sporten. Maar ze gaan dat ook verdelen. En als jij normaal een zaal hebt met toegang voor 25 of 30 mensen, nu kun je er maar 10 inzetten vanwege vierkante meters, dan kun je nog altijd veel meer mensen bedienen op datzelfde tijdstip. Dus dan hoef je ook minder te gaan uitbreiden, dat je heel veel lesuren en veel kosten omhoog moet gooien. Terwijl je wel dat hybride, dat vergt ook een andere kwaliteit van de instructeur. En je moet wel nadenken over je spiegels achter je, want dat is AVG technisch nog wel een dingetje. Maar goed, ik weet dat er clubs zijn die nu al zeggen, we hebben geen spiegels, dus we kunnen dat doen. We gaan al zo die kamer afstellen dat niemand in beeld staat. En ja, ik denk dat zelfs de software systemen daar al tegenwoordig best wel goed voor ingericht zijn. Want ze moeten vaak al inloggen, want ze hebben bijvoorbeeld een upgrade op een club en ze kunnen al inloggen om een les op te geven. Ja, als je toch die codes hebt, dan kun je ook zeggen, oh klopt, jij hebt een groepsles, die kun je volgen, dus jij mag meedoen aan die groepsles thuis, ja.
Ik had dat nog nooit zo gehoord. Ik hoor je eigenlijk zeggen, hey, ga hybride, want ook de leden, die werken, hun leven wordt ook hybride, dus het past heel goed bij deze tijd en het past goed bij je leden. Die heb ik genoteerd voor de kijkers. Af en toe kijk ik een beetje naar rechtsonder, dan maak ik wat aantekeningen. Want man, wat kunnen we een aantekening maken van deze ondernemer? Voordat we zo meteen een klein beetje terug in de tijd gaan nog. Ik heb stellingen voor je. Om te kijken hoe je als ondernemer denkt, maar we horen je al goed hoe je als ondernemer denkt. Ik heb 3 korte stellingen. Je moet een keuze maken en... Wie weet gaan we daar nog op verder. Komt-ie, podcast nummer 1. Oh, sorry, stelling nummer 1. Podcaster wordt de komende jaren de belangrijkste vorm van kennisoverdracht in de fitnessbranche.
Ik zou zeggen ja.
Mooi. Nou, voor de luisteraars van deze podcast, jullie zijn early adapters. Dus dat. Ja. Daar komen we zo meteen nog op terug. Hey, nummer 2, de mix tussen lesgeven en ondernemen blijft voor mij nog jarenlang bovenaan staan.
Nee.
Oké.
Okay. Ja, dat is misschien wel interessant voor straks.
Oké. Nieuws. We hebben breaking news. De derde stelling. Marketing en sales zijn in de fitnessbranche anno nu volkomen overbodig geworden.
Nee.
Oh, dat komt er ook heel stellig uit. Nou, daar word ik als fitness marketing ondernemer. Ik zeg het wel vaker in deze podcast. Daar word ik heel blij van. Ik ben het daarvoor. Ja. Maar waarom ben jij daar zo stellig in dat fitness marketing en sales... juist wel belangrijk zijn?
Ik denk dat in de sportsector marketing en sales een beetje een negatieve lading heeft gekregen. Als we helemaal teruggaan naar het moment dat we met sales consultants werkten, 5, 6 mensen die op een kantoor zaten, mensen gingen opbellen, refills en dergelijke. En ook die periode is niks mis mee. Dat heeft gewoon met fases te maken waar een branche zich in begeeft. Maar marketing en sales is onvermijdelijk. Ik vind ook dat in een hele organisatie, elk personeelslid moet daarmee bezig zijn. En dan kom ik terug wat ik net over die groepslesinstructeur zei. Als ik dan iemand heb die een bijbaantje heeft, hè, die voor de fun 1 uur les geeft in de week. Ja, dan zeggen ze, ja, maar die is daar niet mee bezig. Nee, omdat je hem helemaal verkeerd daarmee bezig laat zijn. Want marketing is niet, hoi, wil je een abonnement verkopen of sales? Een community creëren is ook marketing en sales. En als ik dan kruisbestuiving kan creëren, en ik vergelijk dat altijd, ik zie dat op een club waar ik zelf lesgeef, daar heb ik een team van mezelf staan, daar staan 6 instructeurs, en met 6 instructeurs zetten we daar een programma weg. Ik heb namelijk die eigenaar zei, dat programma werkt hier niet. Toen zei ik, weet je wat, jij neemt het risico van de licentie voor 12 maanden, dan, en je hoeft mij alleen te betalen en mijn instructeurs als we lesgeven, werkt het niet, kap je ons na 3 maanden af, en dan heb je alleen dat ene risico gelopen. Ja, zegt hij, top, gaan we doen. Nou ja, dat is nu de meest bezochte en meest geplande les op het programma. Maar het grappige is dat er zit ook een app.
Waar het ooit begon? Vrijdagavond ook toevallig of niet?
Ja, diezelfde club.
Ja, oké.
Okay. Ja, dus wel ondertussen een andere eigenaar, dat wel. Bij de vorige eigenaar had ik het er zo doorheen gekregen. Bij deze nieuwe, die is inderdaad meer ondernemend. En dat is goed. Die gaan natuurlijk ook naar kosten-baten kijken. Maar het grappige van dit groepje is, er zijn 2 personen erin die houden van die obstacle runs. Ja. Dan kan je vertellen, ik vind een spartan vind ik leuk, maar als ik modder overal krijg, dan stopt het voor mij direct. Echt, mud races ben ik niet voor gemaakt. Moeten mensen ook lekker zelf weten, vind ik helemaal tof dat ze daarin opgaan. Ik niet. Maar die hebben een app. En dat begon met 6-7 mensen. Die gingen samen naar zo'n mudrace op zo'n obstacle of Strong Viking of dergelijke. En daar was een app van aangemaakt. Op een gegeven moment gingen mensen van horen, die wilden ook wel die app. Er zitten nu ongeveer 30 mensen in die app. En dit is wat er gebeurt. Het enige wat die twee die instructeurs doen, is het faciliteren. Hè? Meer doen ze niet. Dan zegt er één iemand, hey, binnenkort is er weer een Mudmasters. Of is Strong Viking komt hier mee. Wie wil er meedoen? Ik ga me inschrijven voor dit tijdstip. Oh ja, ik wil ook wel meedoen. Ik doe ook dat tijdstip mee. En dan kunnen we misschien samen. Dus je ziet dat die groep zich onderling gaat pakken. Zo creëer je beleving dat naast op de fitnessclub heb je een community die nog meer dingen doet. Maar de fitnessclub is de rode draad door hun leven. En daar zit ook marketing sales.
Gecreëerd door simpelweg het leveren van het programma, het leveren van je dienst, op de dusdanige manier dat dit gaat gebeuren. Nou, je zou kunnen zeggen dat het, ja, gewoon training geven is marketing, zou je bijna kunnen zeggen. Maar die discussie, ja, ga ik een keer met je aan. Ik ga nog even twee stappen terug naar de eerste stelling. Podcast,
dat is goed.
De belangrijkste vorm van kennisoverdracht de komende jaren. Ik weet dat jij een eigen podcast hebt. Je krijgt één minuut van mij. De klok gaat nu in. Om aan te geven waarom iedereen naar jouw podcast vooral moet gaan luisteren. En wat is jouw visie? Let op, hè, één minuut. Op podcast als kennisoverdracht toe.
Oké, de minuut gaat nu in. Ik hou in het leven van kennis vergaren en kennis delen. En dat is echt een passie van mij, kennis delen. Ik luister nu al podcasts. En in Nederland hebben we die in de sportsector misschien nog. Ja, nu komen ze langzaam. En hopelijk zijn wij daar de pioniers in. Maar dat zorgt ervoor dat we steeds meer mensen kunnen inspireren met kennis die er op de werkvloer ligt. Vaak is het nog te moeilijk om mensen direct te kunnen bereiken. Of veel mensen in één keer te kunnen bereiken. En een podcast gaat dat dadelijk veel meer bewerkstelligen. Daar ligt een hele goede gratis basis en een hele hoop kennis. En denk je, dit is echt iets voor mij. Dan ga ik die volgende stap maken. En dan ga ik met zo'n bedrijf misschien wel bellen of een samenwerking aan. Maar tegenwoordig, kijk naar YouTube en alles. Je moet eerst al hele goede online marketing neerzetten. En podcast is dat stukje wat daarin gaat aanvullen. De consument zoekt YouTube en Instagram en Facebook. Maar de ondernemers, die gaan dadelijk, de vakprofessionals, die gaan podcast luisteren.
De vakidioten.
Ja, nou, heel goed.
Hey, waarom heet jouw podcast de Fit Business Podcast en waarom niet de Fit Business Vakidioot Podcast?
Ik doe hem samen met mijn collega Rudy Golling. Dat was eigenlijk, zeg maar, op dat moment de Fit Business Podcast, omdat we wilden niet te veel toespitsen naar één ding. We wilden ook niet alleen maar ondernemers. We hebben wel ondernemers, maar we wilden ook mensen die echt nog letterlijk op de werkvloer staan en groepslessen geven. We wilden marketing specialisten, coaches, ondernemerscoaches, dus niet alleen personal trainers. Dus het moet zoveel mogelijk. Plus, waar we ook heel erg naar op zoek zijn, is het loslaten van de dinosaurussen in de fitnessmarkt. Dat is een persoonlijk iets. Ik vind het soms heel lastig. Ik denk dat er een hele hoop inspirerende ondernemers zijn die nog relatief nieuw zijn. Dan praat ik over 10 jaar in onze branche. Die heel veel goede dingen te vertellen hebben. Maar we komen heel vaak terug dat er zijn een x-aantal mensen in de top van de sportbranche in Nederland. En die hebben het niet voor te zeggen. Maar als die iets zeggen, dan rent iedereen, want dat klopt. Zeg maar. En ik denk, als we even de leeuwenkoning, de cirkel des levens aanhouden, er komt een moment dat die ook afscheid gaan nemen en dan moeten er weer nieuwe aanwas zijn. En dat denk ik dat je uit podcasts kan halen.
Ja, absoluut. Ik kan het niet meer, niet harder onderstrepen dan dat ik het volledig met je eens ben. Het mooie is dat we ongeveer tegelijkertijd met podcasts, volgens mij zelfs dezelfde week zijn we begonnen met podcast uitzenden. En het mooie van podcast is dat je kunt andere dingen doen. Je kunt wandelen, fietsen, autorijden, afwassen, douchen, strijken, whatever. Je kunt terwijl je een YouTube-video kijkt, dan moet je je concentratie bij hebben. Dan kan je maar één ding doen. Dus ik denk dat het een moderne variant van kennisoverdracht is. Wat je ook zei, gratis toegankelijk, helemaal eens. En ik denk ook inderdaad dat de branche is dusdanig veranderd. Ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd. Maar we hebben iets van, ik heb het niet helemaal 100% paraat, maar iets van 1800 fitnesscentra, traditionele fitnesscentra in Nederland. Ik geloof dat er 800 personal training studio's, of personal trainers in ieder geval zijn, sowieso meer. En hoeveel? 1500 boutique studio's?
Nou, ja, meer zelfs volgens mij, want die lagen zelfs al boven het traditionele aantal fitnessclubs.
En wat zien we in de fitnessbranche? Dat is nog heel erg de traditionele fitnessondernemer. Daarom ben ik ook blij met jouw input over het moderne verlonen, zoals je dat dan noemt. Interessant woord, verlonen van werknemers. Ik wilde eigenlijk terug in de tijd met je, maar ik ga eigenlijk een sprongetje naar de toekomst maken. Want je verklapte net dat jouw toekomst, nabije toekomst, gaat niet zijn volledig door lesgeven en ondernemen. Ik kan raden met welke je misschien wat minder gaat doen of gaat stoppen, maar kun je daar iets over kwijt?
Ja, kijk, ik zei net al, hè, de leeuwkoning, de cirkel des levens en dinosaurussen. Ik zie mezelf even als een dinosaurus op groepsfitnessgebied, op het lesgeven. En waar ik het in, en ik, dat kennis delen, dat, ik denk dat ik nu genoeg kennis heb opgedaan in die jaren als trainer bij Les Mills, als promcoach voor twee programma's, dat ik eigenlijk die kennis ook wil delen en dat ik nieuw bloed moet dat podium overnemen. En dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk morgen direct ga stoppen, maar ik ben ook wel heel eerlijk, kijk, ik was al 4 jaar lang of zo met mijn vriendin aan het overleggen. Je noemde de introductie, ik heb 4 kinderen. Die worden ouder. Soms ben je meer Uber-chauffeur voor die kinderen dan dat je zeg maar, überhaupt aan het werk komt. Ja, goed, zij werken ook in de fitnessbranche. Wij werken dan met z'n 2, 4, 5 avonden in de week om en om. Dus wij zien elkaar verder ook niet. Nou, daar kiezen we dan voor. We hebben daardoor ook op andere tijden heel veel tijd voor de kinderen. Maar je gaat toch wel kijken van oké, hoe wil je daar verder? En de eerste lockdown vorig jaar heeft me laten realiseren van oké, ik kan nu geen les geven. Ik krijg nu letterlijk de tijd om dat probleem wat ik al 3 jaar niet oplos, om dat nu te gaan oplossen.
Ja.
Ik ben dan wel iemand die niet zegt, oké, ik stop ermee, ik zie het wel. Nee, denk, oké, maar dan wil ik misschien er iets voor terug hebben op een andere manier, want ik heb die ruimte. En daar ben ik mee bezig geweest en daarna heb ik gewoon gezien van, dan zie ik de enorme groei van bijvoorbeeld een sportverloning waar ik mee bezig ben, de kennis die ik kan vergaren, ondernemers die ik kan helpen als coach. En dan denk ik, dan begint daar ook mijn passie in te groeien. En dan zal ik vast nog wel een tijdje, misschien 1 of 2 uurtjes in de week lesgeven. En ook bij Les Mills, ik ben voorlopig nog niet weg, voordat dadelijk die geruchten rondgaan. Hè, dat, je weet hoe snel dat kan gaan. Maar ik speel al heel lang met de gedachte dat ik het heel erg prettig vind om achter het podium te gaan staan. En degene op het podium te coachen voor nieuw talent. Ik vind het ook een beetje arrogant of egocentrisch om altijd te denken, zo denk ik wel, ik ben de beste. Als ik die lesgeef, denk ik altijd, ik kan het beter. En dat klinkt heel arrogant. Maar op een gegeven moment ontstaat er gewoon natuurlijk ook een fase dat je moet zeggen, hey, dat is leuk, maar dat past gewoon niet meer bij mij. Er is nieuw bloed, die zijn net zo goed, die moeten ook kunnen ontwikkelen. En dan moeten we daaraan door gaan geven. En ja, nogmaals, die fase is er. En ik wil ook voorkomen dat ik, je zegt altijd, je moet stoppen op je hoogtepunt. Nou, ik weet niet of dat het belangrijkste is, maar wel stoppen voordat ik niet meer, en dit is een belangrijk woord, niet meer relevant ben. Mm-hmm. Zolang ik nog relevant ben, kan ik best wel leuke dingen doen. Maar ik accepteer het. Als Les Mills mij morgen zou bellen, of Reebok mij morgen zou bellen en zouden zeggen, ja, we moeten toch gaan afbouwen, want je bent niet meer relevant, dan heb ik daar vrede mee.
Ja. Nou ja, mooi. Je bent gericht ben je aan het bouwen, aan het ontwikkelen, aan groeien. En je beseft dat daar, ja, wat je hier gekregen heeft, als je dat je dat los moet laten om iets anders te kunnen gaan doen, om weer verder te ontwikkelen. Ja, mooi. Time flies, Remy Broens. Ik denk dat mensen die van vaker met jou spreken misschien wel dezelfde beleving hebben. Volgens mij heb een voor aantal woorden in deze 30 minuten gesproken gekregen. Fantastisch. Ik heb nog 2 vragen eigenlijk voor je.
Ja.
Eentje is, er wordt wel eens gezegd, we leren heel veel, vooral van fouten. Als je nou 1 fout mag noemen, en je krijgt er 1/2 minuut voor, misschien 1 minuut, oké, want anders gaan we te ver over de tijd heen. Wat is 1 fout die je hebt gemaakt als ondernemer, die je mee wil geven ter inspiratie aan de luisteraars?
Ja, ik vind het leuk dat je het vraagt, want ik wou eigenlijk vragen, mag ik nog 1 ding toevoegen? En dat is eigenlijk precies dit. En ik ga het heel stellig zeggen, maar ik ga het heel kort wel uitleggen. In ondernemen, emotie is geen goede drijfveer. Okay. En ik ga het volgende. Natuurlijk, emotie is belangrijk en dat maakt je empathisch en dergelijke. Mijn grootste fout is uit emotie vasthouden aan mijn allereerste bedrijf, terwijl dat bedrijf gewoon niet meer paste in de huidige maatschappij. En dan ben je een trek aan het doodpaard. En het kost je heel veel energie en noem maar op. En dat geldt met alles. Hè. Dat geldt ook met een auto. Ik zie dat wel eens bij ons thuis. Ik wou een nieuwe auto. Maar mijn vriendin zegt, ja, maar we hebben zoveel meegemaakt met deze auto. Ja, maar het volgende wat ik meemaak is niet dat ik stilsta in Frankrijk langs de snelweg en niks meer kan. Dus ik wil en die emotie, ik denk dat we, het is mooi als ondernemer, realiseer je dat het is maar een onderneming. En ja, je hebt wel verantwoording naar personeelsleden, dat vind ik heel belangrijk. Ik heb altijd naar, stel je hebt mensen om je heen die bepaalde contracten hebben met bedragen of je hebt schulden opgebouwd. Dus ik ben wel iemand die dan zou zeggen, los alles af. Ik bedoel, ik heb dat in het verleden meegemaakt, waardoor ik door een compagnon ben blijven zitten en waardoor ik heel veel schulden door hem kreeg. Die heb ik allemaal netjes één voor één afgehandeld, zodat ik met een opgeheven hoofd afscheid kan nemen van bepaalde samenwerkingen. En dat geldt ook voor personeel, ga daar zuinig mee om. Maar het bedrijf moet geen emotie zijn, want als je afscheid moet kunnen nemen, moet je afscheid kunnen nemen. En als je harde besluiten moet maken, dan moet je die kunnen maken.
Remy, ik word ook een hard besluit maken zometeen. Voordat we gaan afronden, mijn allerlaatste vraag aan jou voor nu. Deze podcast is bedoeld om ondernemers en aspirant ondernemers, zij die denken aan, ik wil wel een bedrijf starten, om die te leren tot een stap, tot actie. Volgens mij hebben we nu zoveel van jou gehoord, ook over richtingen waar die voor mij nieuw zijn, al was het maar als het over personeel gaat. Ik denk dat jouw verhaal inspirerend is. Maar waar haal jij je inspiratie vandaan? Welke boeken, webinars, video's, podcasts, concreet luister jij, bekijk jij, die je kan benoemen? Net als straks het verhaal over sportverloning en de link natuurlijk naar jouw podcast zelf. Ter inspiratie voor de luisteraars. Waar haal jij jouw inspiratie vandaan?
Dat is een hele goede vraag. Een interessante vraag. Eigenlijk, ik haal overal mijn inspiratie vandaan in de dingen die ik zie. Dus ik kan links iets horen en daar rechts iets mee doen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Wat ik wel merk is dat ik heel veel luisterboeken ging luisteren, ondernemersboeken. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat, ik ga Storytel aanschaffen. Want dan hoef ik niet meer elk boek apart te kopen en dan kan ik het terugvinden. Ik vind het heel erg altijd leuk om naar Gary Vee te luisteren. Hij is wel iemand die heel erg gepassioneerd is in zijn vakgebied en ook echt daar zo over praat. Dus dat maakt jou al heel erg enthousiast. Ja. Dus dat is echt wel iets waar ik een houvast aan heb. En die ik af en toe terug laat komen. En ik ben heel eerlijk, ja, en soms is het gewoon afstruinen. Weet je, op Instagram afstruinen, op LinkedIn. En dan zie ik iemand en die zegt iets en die vertelt iets. En dan ga ik daar dieper op in. Of dan ga ik het op YouTube zoeken. En dan wil ik nog wel één dingetje toevoegen. Zijn de motivational speeches van grootheden op YouTube. Er is eentje van Denzel Washington over fall forward. Don't fall backward, fall forward. Er is er eentje van die generaal. Die het heeft om elke ochtend te starten met je bed op te maken. Er is er nog eentje die vertelt op een gegeven moment over zijn geschiedenis. Die heeft geleerd van zijn vader, die nooit zijn school af heeft gemaakt, maar zijn grootste wijsheden komen van hem. Dat zijn wel van die dingen die geven mij weer even die boost om rond te kijken, nieuwe kansen te zoeken en aan te pakken.
Nou, mooi. Mooi. Nou, jongens, beter kan ik het niet afsluiten. Met inspiratie van de inspirator zelf. En wat hij zelf, wat hem inspireert. Remy Broens, je schrijft het met een U, maar je zegt het met een E. Fantastisch dat je gast wilde zijn in deze podcast. Beste mensen, als je deze podcast interessant vindt en je hebt iets gehoord wat je boeit. En als je denkt, hier hebben anderen meer aan. Like en deel vooral deze aflevering. En Remy, nogmaals, hartelijk dank voor je aanwezigheid. Hoi.
Geen dank.